wij gaan starten. Goedenavond, het is goed om weer bij elkaar te zijn na een zomerseizoen, om het zomaar te zeggen. En we, ja, het is alweer 3 maanden geleden, denk ik, zo'n beetje dat we de laatste handelingenstudie hadden. Maar vanavond is 3 september en we gaan weer verder in het boek Handelingen. Paulus in Korinthe is vanavond het onderwerp en we gaan met elkaar zometeen dat ook even een stukje lezen. Maar eerst graag wil ik met u eerst een lied zingen. En dat is dit lied. Even kijken of ik het kan vinden. Ja. Van u zijn alle dingen, van u, o God en Heer. Van u de zegeningen in Christus elke keer. Ik zal proberen goede toonhoogte in te zetten. Dan gaan we dit proberen te zingen. Van u. Danken u dat we ook deze avond uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we weer mogen kijken naar de belevenissen van Paulus in Handelingen. We danken u dat u hem leidde op uw weg en dat wij daar bijna 2000 jaar later nog bij stil mogen staan, over na mogen denken, ons mogen verwonderen over hoe u dat leidde in dat leven. We danken u, Vader, voor de geweldige boodschap die hij mocht achterlaten en dat we daardoor ons leven verlicht is. En Vader, we danken u voor het enorme licht wat u ons heeft gegeven, waardoor we zien welk plan u in deze wereld trekt en ook dat het in de wereld zoals die nu in elkaar is, met alle ins en outs, met name in het Midden-Oosten rondom uw volk Israël. Vader, het is toch precies die wereld die u voor deze tijd bedoelde. En Vader, het is niet het einde, maar het is een proces. En we kijken uit naar de voltooiing van het proces, wat we mogen weten dat u uiteindelijk dat heerlijke einddoel zal bereiken. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u een groot God bent en dat u, Vader, alles leidt en er kan niets misgaan in uw plan. We danken u dat alles al is volbracht wat volbracht moest worden als het gaat om de zonde en het kwaad en de dood. En dank u wel dat in de loop van de tijd alles tot leven zal komen en definitief de zon en het kwaad weg zullen zijn als uw plan voltooid is. Vader, dank u wel dat we daarna uit mogen zien, daar naartoe mogen leven. En nu al in ons leven elke dag op u gericht leven. En vader, dagelijks ons leven, ons bestaan stellen in uw hand en stellen voor u. We danken u daarvoor. We danken u dat we dat mogen doen. Dank u voor deze tijd toch, waarin wij mogen leven, toelevend naar dat grote moment dat de bazuin van God zal klinken en wij weggeroepen worden van deze aarde om in heerlijkheid bij Christus te zijn. Vader, dank u wel voor dat heerlijke perspectief, dat we daarna uit mogen zien. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Ja. Ik kan er niks aan doen. Goed, wij gaan verder met de studie. We gaan lezen met elkaar. Ik wil er toch inleidend even een stukje lezen in Handelingen 18. En dat doe ik vanuit de herziene Statenvertaling. En gaandeweg gaan we via de dia's de tekst concordant ook lezen met elkaar. En dan is het... Dan geven we daar hier en daar wat toelichting bij. Hè? En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was. En Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan en hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er. Want ze waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en overtuigde Joden en Grieken. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op ons hoofd, zij op uw hoofd en ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heer. En veel van de Corinthiërs, die hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heer zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar 1 jaar en 6 maanden. En hij gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Even tot zover. Handelingen 18 vers tot en met vers 11. Paulus komt in Korinthe. En u ziet hier het kaartje van Korinthe. Dat lag op een... je kunt toch wel zeggen een strategische plek. En daarom was het ook dat Paulus daar naartoe ging en... daar sprak, het was een havenstad en dat kunnen we ook wel bedenken wat dat is. Want althans hier, wij leven in de buurt van Rotterdam hier, dat is ook een grote havenstad. En zo was Korinthe dat ook en het lag eigenlijk op een stuk land wat grensde aan een landtong naar richting Griekenland. Het verbond eigenlijk het noorden en het zuiden. En het lag daar ook aan de golf van Korinthe. En Korinthe was een bruisende stad geworden. Korinthe was eerst verwoest geworden door de Romeinen. En het had zo'n beetje 100 jaar lang had het als verwoest erbij gestaan of gelegen, hoe moet je dat zeggen. En onder keizer Julius Caesar was Korinthe weer helemaal opgebouwd en was het weer... een bruisende stad, want ja, er was veel handel en dat leidde natuurlijk tot veel activiteiten, er werd veel gedaan. En het was ook een stad, echt een stad van de wereld en het lag zo'n beetje onder, 65 kilometer onder Athene. Paulus, dat hebben we de vorige keer gezien, was in Athene geweest en hij had daar gesproken op de Areopagus. En ze waren zeg maar bij hem weggelopen toen hij het had over de opstanding. En dat was natuurlijk de stad van de filosofen. Althans, het was bijna al een beetje in de nadagen, want zo'n beetje 400-500 voor Christus waren de grote filosofen begonnen te spreken en te schrijven in Griekenland, met name Athene. En dus het was in die tijd was het al, wel nog steeds natuurlijk een hele belangrijke stad wat betreft de filosofie van die tijd, de grote denkers. Maar daar was toch weinig ruimte voor het evangelie, althans het brak daar niet echt door. En toen kwam Paulus in Korinthe, die havenstad, en daar werd hij natuurlijk door de Heer toegeleid om daar naartoe te gaan. He, zo ging hij natuurlijk van stad tot stad. En dat was natuurlijk niet voor niks, want de Heer had grote plannen daar en dat bleek ook wel uit wat we al net gelezen hebben. En hij ontmoette daar allerlei mensen. En Korinthe, als je de Korinthebrieven leest, hè, de eerste brief, met name de eerste brief. De tweede brief is wat meer, hoe moet je dat zeggen? Troostend, bemoedigend, verzoening. Een brief van het hart, brief van het hart van God, van het hart van Christus, Paulus, richting de Korintiërs. En in de eerste brief had Paulus toch wel heel wat aanmerkingen moeten maken op die gemeente. Want ja, Korinthe was echt een wereldse stad. En daar was ook afgoderij met een tempel waar prostitutie werd bedreven. He, dat werd dan, ze werden dan tussen aanhalingstekens priesteressen genoemd. Maar ze waren bezig met een hele bedenkelijke priesterij, om het zo maar te zeggen. Het was gewoon prostitutie, hoererij, en dat was enorm aanwezig in die stad in Korinthe. En dat bleek ook wel uit wat Paulus hen schreef. He, jullie zijn wat ze geweest waren, 1 Korinthe 5, 1 Korinthe 6. En dan noemt Paulus toch wel, jullie zijn dat en dat en dat allemaal geweest. Maar jullie zijn nu gereinigd, jullie zijn afgewassen en jullie horen nu bij Christus. En toch was daar de nodige zonde, om het zo maar te zeggen, in die gemeente aanwezig, waarop Paulus, u kent dat hoofdstuk wel, 1 Korinthe 5, waarop Paulus die gemeente zeer ernstig moest aanspreken. Want er was een heel grof geval van hoererij en dat kan natuurlijk niet in de gemeente van Christus. Dat kan niet. En daarom moest Paulus hen op een heel ernstige manier aanschrijven. En zelfs degene die daarbij betrokken was, aan de Satan overleveren, nota bene, aan de tegenstander overleveren, tot verderf van het vlees, zegt hij in 1 Korinthe 5, maar opdat de geest behouden zou worden in de dag van de Heer. Daar ging het om. En later, uit de 2e Korinthebrief, blijkt wel dat er toch herstel was gekomen. De diep ingrijpende maatregel die Paulus had bevolen aan de gemeente, die was uitgevoerd en die had ook gewerkt. Er was daadwerkelijk inkeer gekomen. En dat is natuurlijk, daarin zien we ook weer de genade, dat God dan in een mensenleven dat uitwerkt. Het was tot verderf van het vlees. Het vlees moest aan de kant, om het zo maar te zeggen, opdat de geest van God, de liefde, opdat die in die gemeente kon functioneren. En dat die gemeente ook daadwerkelijk kon functioneren als groep gelovigen tot eer van de Heer, tot eer van Hem. Daar ging het natuurlijk allemaal om. En dat had natuurlijk zo zijn weerslag vanuit die omgeving, Korinthe. En daar was ook een bepaald werkwoord, dat is in het Grieks het woord Korinthiazo. En dat wordt dan ook wel vertaald als leven als een Korintiër. En dat was in die tijd een gevleugeld gezegde. En dat was niet zo'n positieve uitdrukking, want het was eigenlijk een uitdrukking van een leven in losbandigheid leiden. Leven als een Korintiër, Korintiazo. Het was in die tijd een gevleugelde uitdrukking. En juist in die, laten we maar zeggen, kijk, Athene kon je nog zeggen, filosofen, die waren cultureel, die waren, althans, we weten dat beschaving is vaak maar een venisje aan de buitenkant. Maar toch, in Athene kon je zeggen, nou, er was een stukje cultuur, er was een stukje beschaving. Maar Korinthe, ja, dat kon je zo bijna van de straat oprapen. Dat was een erg zondige stad, om het zo maar te zeggen. Nou, en juist daar bracht God dat evangelie. Want wie hebben dat evangelie nodig? Nou, zondaren, doelmissers. U en ik, wij allemaal, maar ook die Korintiërs, die hadden de boodschap nodig. En Paulus die begon daar natuurlijk mee in zijn eerste Korinthebrief aan die gemeente. Ja, Corinthiërs, ik kwam in veel vrezen en beven tot jullie en ik heb onder jullie, Corinthiërs, niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus die boodschap van het kruis, die was nadrukkelijk natuurlijk nodig in die gemeente. En God plaatste die boodschap, dat goede nieuws, dat heerlijke evangelie van genade, plaatste die juist daar in die stad Korinthe. Tegen die donkere achtergrond van alles wat daar gaande was. Daartegen schitterde natuurlijk dat licht, dat heerlijke evangelie van Christus, van de genade van Christus volop. En dat is natuurlijk de reden ook waarom Paulus daar naartoe moest. Zondaren hebben het evangelie nodig. En die mochten die heerlijke boodschap horen van de gerechtvaardiging, gerechtvaardigd worden om niet in Gods genade door de vrijkoping in Christus Jezus. Dat is een kostbaar evangelie en dat bevrijdt mensenlevens, dat maakt ze los van de zonde en dat verandert een leven, God verandert mensen, het verandert een leven van zonde in een leven dat is tot eer en verheerlijking van God. Nou, dat is wat u en ik willen zijn en dat is wat iedere gelovige wil zijn. Hij ontmoette daar, vers 2, en hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was en dat betekent arend of adelaar. En nou, dat woord Jood, we zaten laatst in een gesprek en dan zeg je tegen elkaar, ja, wat zou een onderwerp zijn, maar dat vermijd ik maar liever, van wie is een Jood? Maar dat onderwerp vermijd ik maar liever, want dat is zo ingewikkeld. Maar aan de ene kant heb je natuurlijk mensen die echt uit de stam Juda komen, daarvan kun je zeggen, dat is een Jood. Maar wat zegt Paulus in Romeinen 2? Die is een Jood, werkelijk in feite, van wie het hart besneden is. Dat is de ware Jood in feite, hè? Wat al in de Torah stond, in Deuteronomium stond. De besnijdenis van het hart, daar gaat het natuurlijk om. Het gaat niet om de uiterlijke besnijdenis wat aan het vlees gebeurt, het gaat om de besnijdenis van het hart. En dat stond al in Deuteronomium 10. Dat is de ware Jood, zegt Paulus. Maar toch, God heeft een belangrijk plan, ook vandaag aan de dag nog steeds, met heel zijn volk Israël. Niet alleen met de 2 stammen, maar ook met de 10 stammen. En dan kun je natuurlijk over gaan delibereren waar dan die 10 stammen gebleven zijn. Daar zijn ook allerlei gedachten over, er zijn ook allerlei boeken over geschreven. Maar in ieder geval wordt hier gezegd dat er een Jood was, misschien wel uit de stam van Juda. Nou, Paulus was uit de stam Benjamin. Maar we weten ook door zijn evangelie dat afkomst naar het vlees in deze tijd, dat speelt eigenlijk helemaal geen rol. Dus het gaat niet aan in deze tijd. En er zijn sommige gelovigen van het lichaam van Christus ook mee bezig. Die gaan dan proberen uit te vinden van welke stam ze misschien afstammen. Nou, als je maar ver genoeg teruggaat in de tijd, dan zul je misschien wel van een bepaalde stam afstammen. Maar dat is helemaal niet belangrijk. In deze tijd is het totaal onbelangrijk te weten van wie je uiteindelijk afstamt naar het vlees. Het speelt geen enkele rol. En dan kan je dan zoeken en dat kost je heel veel tijd. En persoonlijk denk ik dan dat je die tijd beter kunt besteden. Die kun je beter besteden door met de schriften bezig te zijn, met Gods woord bezig te zijn, dan uit te zoeken in een stamboom en heel ver terug in de tijd, dat je misschien van de stam Zebulon afkomstig bent of van de stam Manasse of weet ik wat. Dat is allemaal niet zo van belang. Kijk, wanneer het wel weer van belang is, is in de komende tijd als wij weg zijn, want dan worden er 144.000 Israëlieten verzegeld, 12.000 uit elke stam. En dan weten wij niet waar al die stammen zijn, maar God weet het wel, hè? God weet het wel. En die zal ze ook precies, dan zijn ze ook verzegeld, reken maar. En dat zijn dan letterlijk 144.000 Israëlieten, 12.000 uit elke stam. Die kunnen allemaal aantonen dat ze uit die specifieke stam komen. God houdt dat bij. Die weet het natuurlijk het allerbest. En dat is dan ook waar. Maar goed, hij trof een Jood aan van wie de naam Aquila was, arend of adelaar. En ja, deze vogels die hebben natuurlijk een hele scherpe blik. Die kunnen van grote hoogte kijken wat zich op de grond beweegt. En dan een duikvlucht nemen. Soms zie je dat in natuurdocumentaires. Dan nemen ze zo een duikvlucht en dan hebben ze zo ineens Nou, dus ze moeten hele scherpe ogen hebben en heel precies dat kunnen. Maar dit soort roofvogels, die kunnen dat, hè. Hadden hele scherpe ogen. Nou, van de Jood, van wie de naam Aquila was, die kwam in aanraking met Paulus. En Paulus ging natuurlijk met hen werken en spreken vooral natuurlijk. En al sprekend denk ik dat bij Aquila de ogen verder open zijn gegaan. We weten niet of Aquila en Priscilla op dat moment zelf al Messias-gelovige Joden waren. Dat zal in de Heer Jezus geloven, dat weten we niet. Zou kunnen, wordt verder niet gezegd. Maar in ieder geval konden ze dat heerlijke evangelie van Paulus horen, doordat ze met Paulus gingen werken. En die was afkomstig uit Pontus. En Pontus is het gebied daar zo, u ziet het op het kaartje, onder de Zwarte Zee. En ook daar waren Joodse mensen terechtgekomen, doordat ze uit het land weg waren gevlucht, vanwege de Romeinen en dergelijke. En ook Petrus die refereert eraan en ook op de Pinksterdag wordt er genoemd dat er ook mensen, Joodse mensen aanwezig waren in Jeruzalem ter gelegenheid van Shavuot, het wekenfeest, hè, de 50ste, de Pentecoste. En toen sprak Petrus over de opstanding van Christus en zij hoorden dat en zij geloofden dat. Hè. Ze werden toegevoegd aan de koninkrijksgemeente, de koninkrijksecclesia. En dat Pontus lag aan de zuidkust van de Zwarte Zee. En dat was een noordelijke provincie in Klein-Azië. Dus het was wel wat enige afstand van, in ieder geval van Israël, maar ook wel enige afstand van waar Paulus zich bevond in Korinthe. Dus de mensen die, er zijn natuurlijk heel wat volksverhuizingen geweest. En ook dat, dat is ook weer een heel onderwerp apart. In de tijd, ik heb daar wat boeken van staan, schreef een zekere Jood Emanuel Velikovsky daar boeken over. Over de zeevolken en over met name de Egyptische chronologie. Die nogal door elkaar gerommeld is in de loop van de tijd. Waardoor men zei dat Israël nooit in die tijd uit Egypte getrokken kon zijn. Maar ja, als we toch wat nader gaan bestuderen, dan blijkt uiteindelijk toch wel, wat de schrift zegt, dat het uiteindelijk toch wel klopt. Dat ze toen uit Egypte weggetrokken zijn. Maar goed, dat is weer een heel onderwerp apart. En dat blijkt toch steeds hoor, dat de schrift altijd het betrouwbare verslag heeft gegeven. Ook als het gaat om de historie. Hè? Nou, Priscilla, of Prisca wordt ze ook genoemd. Priscilla is waarschijnlijk een verkleinvorm. Dat betekent oud of ouderlijk of eerwaardig. En Aquila en Priscilla of Prisca, die worden steeds samen genoemd. Maar liefst in totaal 6 keer in de schrift. En zij waren onlangs uit Italië gekomen. En dat was Aquila samen met zijn vrouw Priscilla. En u ziet ze dan hier, een leuke tekening is dit van Paulus, die dan samen met hen bezig is in de werkplaats om tenten te maken. Voor Paulus was dat natuurlijk ook een stukje inkomsten wat hij nodig had. En daardoor hoefde hij de gemeente niet te belasten, hè? Hoefde hij de gelovigen niet te belasten. Hij voorzag dus zelf in zijn levensonderhoud, Paulus. En dat deed hij, dat zei hij ook in dezelfde brief, in de eerste Korinthebrief. In 1 Korinthe 9 zei hij ook dat hij in principe zou hij wel het recht hebben om van het evangelie te leven. Maar omdat hij de gemeente niet wilde belasten, voorzag hij zelf in zijn levensonderhoud, zodat hij ook het evangelie van de genade, om niet genade dus, kon brengen. En dat is, dat is denk ik een heel goed principe, dat je niet van anderen hoeft te leven, maar dat je het zo kunt doen dat je dat evangelie ook echt om niet gratis kunt weggeven. En dat vind ik altijd wel fijn dat we ook brochures uitgeven die die kunnen gewoon gratis verzenden. Dus, mensen hoeven daar niets voor te betalen. Ze hoeven geen verzendkosten te betalen, helemaal niets. We kunnen het gewoon gratis om niet doorgeven. En dat is heel fijn. Dat is heel fijn. En dat is allemaal omdat dat wordt gewoon mogelijk gemaakt. En dat is ook denk ik het principe. Als je leeft uit geloof, ook met dit soort dingen, dan kun je erop vertrouwen dat God datgene zal geven wat nodig is om dat ook dat te kunnen doen wat op je hart ligt, dat is dat evangelie van genade uitbrengen. Als je dat kunt doen, dan zal God ook de middelen geven dat het ook zo kan, hè, dat we dat om niet kunnen geven. En dat is ook zo, dat is heel fijn. Nou, we hebben natuurlijk heel veel brochures en er komen weer brochures aan natuurlijk. Maar denk toch de bestaande brochures, de tijd waarin we leven, als u die nog niet heeft, het geheimen is Babylon. Als u die nog niet heeft, die brochure, ik zou zeggen bestel hem. Als u daar benieuwd naar bent, wat is nu Babylon uit de schrift en vooral Openbaring 17 en 18 en 19. Dan raad ik u dringend aan om die brochure te bestellen. En daar een studie van te maken, want dat is binnenkort hoogst actueel. Hè, dat is een heel bijzonder onderwerp. En ook de nieuwste brochure is de vroegste openbaringen over God en Christus. En dat is voor Genesis 1 vers 1. En dat is ook een hele bijzondere, denk ik, waarin het nodige over die voorscheppingsperiode, zal ik het zomaar noemen, voor de schepping, voor Genesis 1 vers 1. Wat daarin, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, wat daarin gebeurde. En dat is toch heel bijzonder. Dus die brochure raad ik u ook dringend aan. Plus alle andere die achterin de brochure staan. Kunt ze allemaal gewoon... laatst was er iemand, dat was wel bijzonder. Laatst was er iemand die bestelde alle brochures. Die wilde één exemplaar hebben van alle brochures. Nou, dan ben ik blij. Want dan maak ik een doosje klaar en alle brochures erin. En het is heerlijk als je dat dan gewoon gratis om niet kan opsturen naar zo'n broeder die dat graag wil hebben. Dat is heel fijn. Dat is heel fijn. En Priscilla, zijn vrouw, die onlangs uit Italië gekomen was. Handelingen 18 vers 2. En Priscilla, zijn vrouw, en hij kwam naar hen. Want waarom kwamen ze daar terecht in Korinthe? Omdat Claudius voorgeschreven had al de Joden uit Rome te vertrekken. En ook toen was daar dat oude, ja, die oude roddel over de Joden. Hè, roddel, leugens over de Joden. Van er ging een en ander mis. Laat ik het maar even heel kort samenvatten. En wie gaven ze daar de schuld van? De Joden. En het klinkt, dat was toen zo. En het klinkt wel bekend, hè, ook in onze tijd. Hè. Het klinkt bekend, hè. Het is steeds weer gaan die oude roddels, die oude leugentjes over de Joden doen de ronde. En het wakkert het antisemitisme aan. En dat was natuurlijk in die tijd. En Claudius, die keizers van Rome, dat waren niet de eerste. De beste zijn voorloper, dat was... ontschiet me de naam even, maar die was door de Praetoriaanse garde vermoord, zeg maar, de vorige keizer. En toen ontstond de discussie in Rome. De Senaat die dacht van nou laten we maar de oude Romeinse Republiek gaan herstellen. Nou, Republiek heb je geen keizer natuurlijk. Maar de pretoren die zeiden van nee laten we toch maar gauw een keizer aanstellen. En het werd dan Claudius. Deze Claudius die was keizer tot aan zijn dood. Hij is maar 41 jaar geworden. En meestal kwam een keizer niet zo gezellig aan het einde van het leven. De een werd vergiftigd en de ander werd omgebracht door de Praetoriaanse garde. En Claudius, er is ook een televisieserie, heb ik niet gezien hoor, maar er is ook een televisieserie over geweest. Nou, dan zie je wel hoe dat in dat oude Rome allemaal toeging. En dat was allemaal ook onderling natuurlijk haat en nijd en achterdocht en noem alles maar op. Al dat menselijke. Keizer Claudius, maar die had voorgeschreven dat al de Joden uit Rome moesten vertrekken. Dus daardoor kwamen Prisca en Aquila in Korinthe terecht. En daardoor ontmoetten zij dus Paulus. Dat is toevallig, hè? Heel toevallig. Maar hierin, dit is weer zo'n puntje hè, van dat je ziet in de schrift dat God eigenlijk alle dingen leidt. Hij, uiteindelijk, zonder dat Claudius zich dat bewust was, maar uiteindelijk was het natuurlijk God die bepaalde op dat moment dat Claudius dat bevel uitvaardigde dat de Joden uit Rome weg moesten gaan. En dat had natuurlijk de bedoeling, onder andere, dat Prisca en Aquila daar bij Paulus terecht moesten komen. Dat was natuurlijk Gods plan. Want God leidt al die grote dingen. Want u weet toch dat er in Spreuken staat dat het hart van de koning, maakt niet uit of het een keizer is, is in het hart van Jahwe als waterbeker, als verdelingen van water. En als God doet in dat hart zo, dan gaat het hart van die keizer of koning die kant op. En als God doet zo, dan gaat het hart van de koning die kant op. En die koning die denkt dan dat hij zelf een beslissing neemt. Maar hij zegt niet bewust dat God dat uiteindelijk ten diepste in zijn hart legt. En dat God daarbij gelegenheid ook een boze geest voor kan gebruiken, kan ook nog, hè? Kan ook nog. Want het was een boze geest van Yahweh die koning Saul verschrikte, zodat hij zijn speer naar David wierp. En David ontkwam natuurlijk, dat was ook Gods plan. Maar dat moest ook natuurlijk allemaal gebeuren. En ook dus de kwade machten, die zijn ook in de hand van God uiteindelijk. En zo kunnen we natuurlijk heel veel voorbeelden noemen uit de schriften. Heel bekend is natuurlijk koning Kores, werd meer dan 100 jaar van tevoren al aangekondigd dat hij dat zou doen. En God zei van koning Kores, luister, het is mijn herder en het is mijn gezalfde, het is mijn Messias, koning Kores. Die niet geloofde hoor in Yahweh, die beleed niet de God van Israël, absoluut niet. Maar nochtans, in de hand van God, moest hij precies datgene doen wat God wilde. En dat gebeurde ook zo. En dat is de grootheid van de God die wij mogen kennen, die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. En dat geldt niet alleen voor de grote dingen in de wereld, maar dat geldt ook voor de kleine dingen. Dus het is niet alleen op macro, maar ook op microniveau, ook in uw leven dus. Uw leven ontsnapt niet, ontsnapt is misschien het verkeerde woord, maar uw leven, het ontgaat hem niet. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, zegt de Heer. Ik ben met je, hebben we net ook gelezen met Paulus. Dat hij een visioen kreeg in de nacht of in een droom. Ik weet het niet wat het was precies. Maar de Heer zei, Paulus, ik ben met je. En dat zegt hij ook tegen ons, tegen u, jou en mij. Ik ben met je. En ik laat jou niet gaan. Ik laat jou niet los. En het kan ons lijken alsof vader niet aanwezig is, of je bidt en je woorden komen tegen het plafond aan en weer terug. Zo lijkt het althans, maar God hoort het wel. En in uw hand zijn mijn tijden, hè, zegt de psalmist toch, David meen ik, psalm 31. Hè. Mijn tijden zijn in uw hand, ja, maar in het Hebreeuws staat het net ietsje scherper. Hè. In uw hand zijn mijn tijden, daar ligt de nadruk op. En dat is voor ons een geweldige troost en een bemoediging. Vader, wat er ook gebeurt in mijn leven, het is moeilijk, maar het is tijdelijk, want we zijn er nog niet, we zijn nog niet verheerlijkt. Het is moeilijk, het is tijdelijk, maar vader, dank u wel, in uw hand zijn mijn tijden. En dan kun je weer in vol vertrouwen ten volle aan vader overgeven. En datgene loslaten wat jou zo bezig hield. Of wat jou zo vasthield, of jou zo in zijn greep hield. In uw hand. Hè? We zijn in zijn hand. We zeggen ook wel eens tegen elkaar, we zijn voor zijn rekening. En dat is ook zo. Wat ons overkomt, het is voor de rekening van vader ten diepste. En wij zullen zien, als we bij de Heer zijn, als de bazuin geklonken heeft, dan zullen we zien waartoe het was. He, dan zullen we zien waartoe al die draden in ons leven, waartoe dat allemaal diende. En van bovenaf zien we, u weet het wel hè, Corrie ten Boom, u weet het voorbeeld. Maar dat is natuurlijk geweldig als je zo kunt leven. Hè? Als je in dankbare overgave, in gebed, dagelijks gebed, doorheen heel de dag dat gebed, die dank, zo kunt leven met hem, in afhankelijkheid van hem. En dat is dus hier op het grote, hè, de keizer, ja, hij besliste dat, ja. Maar uiteindelijk was God het natuurlijk die dat zo stuurde. En omdat ze gelijk handwerk deden, Handelingen 18 vers 3, bleef hij bij hen en werkte, want ze waren tentenmakers van kunstvaardigheid. Nou, het woord kunstvaardigheid, er zit iets van, ons woord techniek zit daarin, handtechnisch wat ze met hun handen konden doen. En ze waren dus van gelijk handwerk en dat was natuurlijk ook geen toeval, want daardoor kwamen ze bij elkaar en kon Paulus zijn evangelie met hen natuurlijk spreken. Het waren ook, we gaan ervan uit dat allebei Joodse mensen ook waren, Israëlische mensen waren, Prisca en Aquila. En dat ze met elkaar natuurlijk dan zeker vanuit de nacht met elkaar konden spreken en zij konden natuurlijk luisteren naar wat Paulus hen te vertellen had. En hij zal hen ongetwijfeld hebben laten zien al wat in de nacht van de Christus, van de Messias geschreven stond. Nou, dan kon Paulus niet snel stoppen, denk ik, want dat is heel erg veel. En afgelopen zondag was dat ook zo. Hè. Bijzondere geschiedenis uit Richteren over Gideon. En heel wonderlijk, hè, blijkt dan, waarom staan dan al die dingen, al in detail staat dat daar allemaal zo beschreven, van die schapenvacht die dan bevochtigd werd en eromheen werd alles, bleef alles droog. En de tweede keer andersom, waarom gebeurde dat allemaal? Nou, het wees allemaal naar hem die komen zou. Gideon trouwens zelf ook, hè, is ook natuurlijk een type van Christus. Natuurlijk, elke richter is dat. Maar ook die hele, dat hele gebeuren, dat wees allemaal naar hem die komen zou, de Messias, Jezus Christus. En nou ja, goed, dat is maar één klein stukje uit Richteren. Maar zo is natuurlijk heel dat boek Richteren, staat daar vol mee. Met verwijzingen, allemaal wees het op hem die komen zou. En dat is natuurlijk geweldig, hè, als je zo de schrift, als zo je ogen geopend worden voor datgene wat onder de oppervlakte van de schrift verborgen ligt. He, maar daarvoor moeten je ogen geopend worden en dat moet, je ook, dat moet ook gesproken worden. Dat moet ook bekendgemaakt worden, he, die dingen. Want anders ja, dat is nu eenmaal zoals God werkt. God opent ogen en dat doet hij doordat je hoort, doordat je dat woord tot je neemt. En dat je bidt om de verlichting door de Heilige Geest, dat je het mag verstaan. Nou, en dan kun je het ook gaan verstaan en daar geeft God dan ook mensen in de gemeente die dat toelichten, die dat mogen uitleggen, die dat aangeven. En dat zijn dan hele bijzondere dingen. En ja, zo de hele schrift staat er natuurlijk vol mee. Hè? Ik had het net over een psalm van David. Maar ja, als je die woorden in die psalmen leest, die David heeft geschreven, dan lees je eigenlijk de woorden die de Messias, je leest de gedachten van de Messias, Jezus, in feite. Dat is in feite de eerste betekenis van de psalmen. En ja, dat is toch heel bijzonder. En ik denk dat, ik kan me zo heel goed voorstellen dat Paulus en Prisca en Aquila over die dingen allemaal met elkaar gesproken hebben. En dat het natuurlijk voor hen een geweldige eye-opener, verder eye-opener moet zijn geweest, alles wat Paulus hen te vertellen had. En ook zijn natuurlijk de diepere betekenis van de dood en opstanding van Christus en ook de geweldige gevolgen die dat heeft. Daar zal Paulus natuurlijk ongetwijfeld met hen over gesproken hebben. Dat kan niet anders. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Tentenmakers van kunstvaardigheid. Ja, dat was ook natuurlijk. Ja, kijk, tentenmakers, dat is natuurlijk, dat moet ook ons aanspreken. Want ja, is een tent, hè, de woonplaats, God wil onder de mensen wonen. En ik denk dat in de komende UR daar een heel bijzonder artikel ook over gaat komen. Althans, ik vind het een heel bijzonder artikel. En dat is de eerste van een serie. Maar dat gaat over dan de woonplaats van God. En de eerste woonplaats van God, dat weet u, dat was een tabernakel. Maar dat was een tent. Dat was maar een tijdelijke verblijfplaats. Hè? En daar behaagde God het in om te wonen. Hè? De Shekinah, de wolkenkolom, die was in het Heilige der Heiligen. En dat was daar een uitbeelding van. Hè? Dat hij te midden van zijn volk woonde. Maar het was slechts tijdelijk. En later, veel later, 450 jaar later, werd de eerste tempel daadwerkelijk gebouwd in Jeruzalem. En dat het ook zo lang duurde, dat had natuurlijk ook een reden. Dat staat allemaal in de schrift. Waarom dat zo lang duurde? Voordat, hè, want ze waren al lang in het land. En het duurde nog een hele tijd. Hè, de hele Richterentijd bijvoorbeeld. Al die tijd van Richteren was daar alleen de tabernakel, was er nog geen tempel. En dat had wel een reden waarom dat zo was. En ja, het spreekt ook ons aan, want Paulus vergelijkt ook ons bestaan hier met een, wij verblijven nu in een tentwoning, hè? Kijk maar in 2 Korinthe 5, daar vergelijkt hij ons huidige oude constitutie, vergelijkt hij met een tentwoning. Hè? Ons oude lichaam, dat is een tijdelijke zaak. En straks, dan zullen wij dat heerlijkheidslichaam hebben. En dat vergelijkt Paulus dan in 2 Korinthe 5 met een gebouw. Dus met iets blijvends, iets permanents. Een gebouw, zegt hij, uit God, en let op, niet met handen gemaakt. Maar het is uit God wat we dan zullen ontvangen, dat geweldige heerlijkheidslichaam, met een heerlijkheid die gelijkvormig is aan het heerlijkheidslichaam van Christus. Nota bene. Dat is alles wat Paulus zegt, hè? Dat is natuurlijk geweldig. En dus dat tenten maken, dat heeft, hè, als je er zo tegenaan kijkt, hier zo, tenten maken, heeft dus wel een diepere lading ook voor ons, hè? Heeft wel een betekenis voor ons. Tijdelijk, het is allemaal tijdelijk. En zo trok Israël natuurlijk als, er wordt dan altijd gezegd, als een soort nomadenvolk trokken door de woestijn 40 jaar lang. En daarna zijn ze natuurlijk ook verstrooid geworden onder de volkeren. En dat is vandaag de dag nog steeds voor het overgrote deel, of voor het grotere deel zo, dat de meeste Israëlieten wonen buiten het land. En degenen die erin wonen, die staan onder grote druk, want ja, het is het lotdeel, hè. En het lotdeel wat God hun gegeven heeft, ja, dat wordt natuurlijk bestreden door de tegenstander. He, al die haat nu natuurlijk tegen Joodse mensen, de Jodenhaat van rondom Israël daar, dat is ten diepste natuurlijk een haat tegen de God van Israël. Dus niet alleen tegen Israël, maar is gericht tegen de God van Israël. Daar gaat het natuurlijk om. En dat gaat natuurlijk naarmate de tijd vordert steeds duidelijker blijken. En Paulus deed natuurlijk nog meer, want ja, hij discussieerde echter in de synagoge op iedere sabbat. En ja, dat gaat natuurlijk zo in onder Joodse mensen, is dat ook vaak dan een discussie die ontstaat. En op zich, dit discussiëren is niet zo verkeerd. Hè. Dat discussiëren, dat is het Griekse woord, betekent letterlijk doorspreken. Dus Paulus liet natuurlijk aan hen zien uit de schriften wat betrekking had op de Messias. En dat hun Messias Jezus is. En dat leidde natuurlijk tot gesprekken, tot vragen stellen. En de Joden die stellen elkaar wederzijds altijd vragen natuurlijk. Dus dat betekent de voor- en tegens afwegen, bespreken. Nou, op die manier met elkaar over het schrift spreken is helemaal niet verkeerd. Alleen daar waar het vechten wordt, daarvan zegt Paulus tegen Timotheus, een slaaf van de Heer, Timotheus, die zou niet vechten. Zodra het gaat om een gevecht in woorden, waarin het alleen maar gaat om gelijk te krijgen, daar moet een slaaf van de Heer zich niet in laten meetrekken, want dat is niet tot opbouw van de toehoorders. En dat zouden we dan ook niet doen. Maar je kunt wel met elkaar, als je goed naar elkaar luistert, wederzijds kun je wel met elkaar argumenten aandragen over bepaalde dingen uit de schrift. En zolang dat in alle liefde en opbouw gebeurt, is er helemaal niks mis mee natuurlijk. Om een gesprek te hebben over de schrift met elkaar. Dat is prima als je dan daardoor die schriftuurlijke gegevens. Hè, het gaat natuurlijk niet dan om, nogmaals, kijk, niet vechten. Dus het gaat niet om ik denk. En de ander zegt ook, ik denk, nee, daar gaat het dan niet om. Nee, zet dan, hè, confronteer dan elkaar, confronteer dan op de goede manier. Maar confronteer dan elkaar met, ja, maar de schrift zegt, oké, maar de schrift zegt ook nog dat. Oké, laten we dat dan ook met elkaar gaan opzoeken. De schrift zegt ook nog dat, oké, zoeken we dat ook met elkaar op. Nou, dan kan je het gezamenlijk afwegen. En zoiets kan in liefde gebeuren, maar heel vaak, helaas, onder gelovigen, wordt het vaak toch, ja, waarvan je denkt van ja, dit bouwt niet op. En er zijn vandaag nog steeds, toen waren de synagoges en ze zijn er vandaag de dag nog steeds. Hè. U ziet hier op zich een heel mooi gebouw, de synagoge van Berlijn, op het plaatje. En overtuigend, naast Joden, ook Grieken. En dat was natuurlijk, er kwamen natuurlijk ook Griekse, mensen met een Griekse achtergrond, of uit die cultuur, mensen uit de volkeren, die kwamen natuurlijk ook bij gelegenheid wel in de synagoges. Dus ja, die hoorden dat er natuurlijk ook. En Paulus kon natuurlijk als geen ander laten zien uit de schriften wat op de Messias Jezus betrekking had. En de Heer deed dat zelf ook in de synagoge in Nazareth toen hij zei, en hij citeerde toen, hij las toen voor Jesaja 61. En toen zei hij, heden is het schrift wordt in jullie oren vervuld. Met andere woorden, ik ben het. Ja, en toen wilden ze hem al van de berg afduwen. Dat werd dus niet in dank afgenomen. Want u weet het, een profeet is in zijn eigen vaderstad niet geëerd. Hè? Of in zijn eigen vaderland wordt de profeet niet geëerd. Nee. Maar Joden, die als het gaat om Joden, hè, daar is soms wel eens wat verwarring over, maar Joden, als het gaat om Joden, dat zijn de mensen die horen bij het Jodendom. of die horen bij het Judaïsme. En als het gaat om Grieken, dan zijn we dat de inwoners van Griekenland. Dus je had daar religie en filosofie bij elkaar. En Paulus die opent zijn eerste Korinthebrief natuurlijk, dat is natuurlijk ook niet voor niks. Want ja, hij had daar in de Sjoel natuurlijk gesproken. Hij opent daar natuurlijk met een gekruisigde Christus. En dat is tegenover de Joden die tekenen vragen. En tegenover de Grieken die wijsheid zoeken. En in beide gevallen is het antwoord Christus. Een gekruisigde Christus. He, dat is de wijsheid van God en dat is de kracht van God. En dat is het grote antwoord natuurlijk op al hun vragen die ze daarbij hadden. En we gaan zo pauzeren. Maar dan wil ik dit even nog aangeven. Dat er ook sprake was van twee groepen binnen Israël, om het zo maar te zeggen. Binnen het geheel van de Israëlieten. Dat waren de zogenaamde Hellenisten. En dat zijn Grieks sprekende Joden die aansluiting zochten of zich aansloten bij de Griekse cultuur. En daar ook in opgingen en daar natuurlijk ook een klap van de molenwiek kregen, om het zo maar te zeggen. En je had de Hebreeën, Paulus zegt ook ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Die spraken ook Grieks, maar die hielden tradities vast van het Judaïsme, de tradities en de gewoonten. He, dus die hielden zich min of meer strikt aan de Joodse voorschriften en de Joodse, althans ik moet dan zeggen, de feesten die Yahweh aan Israël gegeven heeft. Dat zijn de feesten van Yahweh natuurlijk, geen Joodse feesten. En daar hielden zich aan en dat zouden wij nu zeggen, dat zijn de zogenaamde orthodoxen. Dus die lieten zich niet zo beïnvloeden door de cultuur, maar die hielden, dat waren dan de Hebreeën, de orthodoxen van die dagen. Nou, dat wordt ook in Handelingen 6 genoemd, hè. Toen ontstond er een discussie of gemor onder de Hellenisten tegen de Hebreeën. Even een beetje achtergrond, want het woord Jood en Griek en het woord hier dan Hellenisten en Hebreeën, ja, dat heeft natuurlijk in die tijd wel een bepaalde achtergrond. Dus vandaar dat ik dat toch even ter toelichting voor u vanavond wilde aangeven. Maar goed, we gaan even pauzeren met elkaar en dat is...